Goedemorgen. Goedemorgen. Ik schrik van het lawaai. Goedemorgen. Mogen uw schaduw langer zijn. Mogen uw schaduw nimmer korter worden. Mogen uw schaduw nimmer korter zijn. Goedemorgen. Is het wel morgen eigenlijk? Want het is hier zo donker. Dit land is zo donker. Een goedemorgen. Mogen uw schaduw langer zijn en nimmer korter. Ik zal eens even kijken wat ik hierin heb, dan weet ik wat ik moet zeggen. Mijn kameel heb ik geparkeerd op de parkeerplaats daar. Want die is moe van de reis, heel moe. Het was een lange reis, een hele lange reis. Ik denk dat Specsavers mij kan helpen vandaag. Mensen uit het Goudse kwartier... Ik ben hier gekomen op mijn trouwe hobbelkameel, Zara. Zoals u weet staat ze op de parkeerplaats, helemaal bek af. En ik ben op zoek naar een MIP. The most important person, of de meest belangrijke persoon. Want hij is de nieuwe ster in deze wereld. En jullie zullen je wel afvragen wat ik hier eigenlijk doe. Sorry, ik heb me niet eens geïntroduceerd in mijn vreemde outfit. Ik pas hier niet helemaal, heb ik het idee. Tenminste... Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Kasper. Kaspar, jawel. Volgens Origen, dat was een theoloog die leefde 6 eeuwen na mij, heette Kaspar. Hij was een beroemde theoloog. Je weet wel wat een theoloog is, hè? Dat is iemand die de waarheid behoort te spreken over God. Juist. Maar eigenlijk zou ik ook wel Peroj kunnen heten. Want mensen hebben me die naam ook gegeven. De oostelijke kerken gebruiken namelijk niet de namen die jullie misschien bekend zijn van Balthasar, Melchior en mezelf, Kaspar. Ik moet nu wel erg oud zijn volgens hun. Ja, ja, ik zou een lange baard moeten hebben, zeggen ze. Een erg lange baard, maar ik heb hem kort gehouden. Weet u waarom? Ik wil niet vergeleken worden met die man in die rode mantel die pas gepasseerd is... Zojuist gepasseerd is. Wat heeft die een hoge dunk van zichzelf, mens? Mens, wat een hoge dunk. Mijn vrienden die ik meegenomen heb, zijn nog op de parkeerplaats, komen uit Azië en Afrika. De beroemde Tertullianus heeft ons eens beschreven als de drie koningen. Maar eigenlijk zijn we niet van blauw bloed. We zijn ook wel bekend als de drie magiërs. En dat zal ik zo even uitleggen. Sommige tradities beweren dat we met z'n 12 zijn geweest. Maar het lijkt wel of ik begin te lijden aan Alzheimer, want ik kan me die andere 9 helemaal niet herinneren. Nee, eigenlijk behoren we tot een groepje magiërs. Even voor het goede begrip. Een magiër is iemand die beweert te beschikken over bovennatuurlijke krachten en deze ook kan beheersen. Een tovenaar is een ander verhaal. We zijn van het volk van de Meden, vrienden van de Perzen, de Perziërs. En we zijn de priesters voor het Perzische Rijk. En we geloven in het geloof van Zoroaster, wat hij gesticht heeft. Deze goede man, Zoroaster of Zarathustra, dat klinkt veel mooier, die begon zo rond 1000 voor Christus een nieuwe religie te vestigen. En hij zei, doe het goede en haat het kwade. Daar begon hij mee. En hij beweerde dat er maar 1 god is. En hij noemde die god Ahura Mazda. Niet Mazda, Mazda. Ahura Mazda. Die god is in principe een goede god. En hij moet vechten tegen de duisternis, tegen de machten van de duisternis. Sommige mensen noemen ons ook wel de wijzen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Natuurlijk. We hebben aardig wat geschriften bestudeerd... Boekrollen vol, ja ja, literatuur uit onze wereld. En we zijn ook in staat om dromen uit te leggen. En hebben heel wat ervaring opgedaan in ons leven. We kunnen wel zeggen dat het leven ons heeft getekend. En zo hier en daar hebben we wel eens wat wijsheid opgedaan. Ja ja, maar ik ben het ook eens met Salomo. Die zei, dat was een van mijn collega's, die schreef zelfs. kijk, ik heb meer nagevorst dan welke andere koning ook die voor mij in Jeruzalem regeerde. Ik ben wijzer, ik heb meer inzicht. Ja, ja. Daarom deed ik mijn uiterste best wijs te zijn in plaats van dwaas. Maar nu realiseer ik me dat zelfs een luchtkasteel was. Die wijsheid is niet zo belangrijk, is ook maar betrekkelijk. Maar om die grote koning, die ster, te leren kennen, dat is een ander verhaal. Als je hem kent, gaat dat alle verstand te boven. Goed, even terug naar het hier en nu. Mensen kennen ons dus als de wijzen uit het oosten. En dat wil ik niet ontkennen. Wij zijn adviseurs van onze koning. Of ook wel counselors of senatoren genoemd. Het klinkt mooi, hè? Senatoren. De senatoren van de koning. We zijn ingezet als gezanten, oftewel ambassadeurs, voor onze koning. En sommigen hebben dingen bestudeerd zoals tijd, eeuwigheid, kalenders, getijden, medicijnen, alchemie, dat is wat toveren met stofjes, en alles wat er maar onder de zon te koop is. Daar hebben we ons in verdiept. We geloven dat het bestuderen van de sterren een integraal deel is van de bronnen van onze wijsheid. En sommige mensen denken dat wij aan astrologie doen, maar die hebben het helemaal mis. Dat doen we niet. Wij bestuderen de sterren niet om onze horoscoop, maar meer om astronomie, zoals u dat vandaag noemt. Oftewel, het toekennen van wetmatigheden aan sterren. We zijn geïnteresseerd in dingen die je kunt bewijzen of verifiëren. Dat is voor ons belangrijk. Zoals ik al zei, we komen van heel ver. En sommige mensen vragen zich van alles over ons af. Maar ik heb de antwoorden voor u vandaag. Ja, ja. Weet u wat Clement van Alexandrië over ons schreef? Hij zei dat onze oudste geschriften, allemaal heen wezen naar de komende Zoon van God. In het Arabische evangelie zelfs, dat is een apocrief boek, dat zegt u misschien wel iets. Daar staat in hoofdstuk 7 vers 1 dat wij naar Jeruzalem zijn gekomen na een voorspelling van Zoroaster. Die heb ik al eerder genoemd, dat was de uitvinder van die godsdienst die wij aanhangen. En een van de dogma's was dat er een zoon zou worden geboren bij een maagd vele jaren na zijn dood, na de dood van Zoroaster of Zarathustra. En die maagd zou hebben gebaat in een meer waarin zijn zaad bewaard gebleven was. Deze zoon zou de krachten van het kwaad uitroeien. En omdat we verre familie zijn van de Hebreeën, die ook een tijd lang in Perzië gewoond hebben tijdens hun ballingschap, hebben we deze kennis dus ook in onze boekrollen en tradities vastgelegd. Er is ook een interessante opmerking van een tijdgenoot van ons, die ik heb gehoord. Die beste man leefde ongeveer 543 jaar voor Christus in India en in Thailand, waar ik nu toevallig ambassadeur van de liefde ben. Boeddha zou een profetie hebben gehad over iemand die veel groter was dan hij en die na hem geboren zou worden. Er zijn mensen die zeggen dat dat helemaal niet waar is en er zijn mensen die zeggen dat het helemaal waar is. Terwijl de Boeddha stervende was, moet hij het volgende gezegd hebben. Ik ben niet de eerste Boeddha die naar de wereld kwam, nog de laatste. Na bepaalde tijd zal er een andere Boeddha verrijzen. Een heilige en grote verlichte, die begnadigd is met wijsheid in zijn handelen. Iemand die zeer hoog verheven is. Iemand die het universum kent. Een leider van mensen, van de mensheid, die onvergelijkbaar is. En een meester van engelen en sterfelijken. Hij zal een religieus leven verkondigen. Geheel perfect en puur, zoals ik nu voorsta. Hij zal bekend worden als de Maitreya, wiens naam betekent goedheid. Naar deze Maitreya, oftewel Prins van Vrede, wordt naar verwezen in een boek van Dr. Davis, een gepensioneerde OZG-zendeling, Overzeese Zendingsgemeenschap. Misschien zegt u dat wat, of internationaal heten ze OMF. Die man schreef een boek en hij beschrijft hoe christenen soms profetieën lenen van andere religies. Hij zei, menig christen is overtuigd van het feit dat zulke profetieën een deel zijn van Gods voorbereiding voor het komen van de Christus. En omdat ze zoveel op elkaar lijken, deze profetieën, is het zeer wel aan te nemen dat alle recht bestaat om ze met grote integriteit te gebruiken. Want ze zijn in essentie deel van Gods voorbereidend plan in het brengen van alle naties tot hemzelf. Maar één ding is belangrijk, en dat heb ik geleerd op het seminarium. Veel religies hebben delen van de waarheid in hun geschriften, maar het zijn allemaal verwrongen waarheden. Romeinen 1 vers 18 zegt, en vanuit de hemel openbaart zich Gods toorn over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hun kenbaar gemaakt heeft. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn eigenlijk al vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, zijn voor het verstand waarneembaar. Je moet het kunnen waarnemen. In andere woorden, je kunt God zien in al zijn schepping. Hoe blind kun je zijn als je dat niet ziet? Als je de schepping daarin niet ziet? En Romeinen zegt verder, er is niets waardoor zij zich verontschuldigen, waardoor zij zijn te verontschuldigen. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos. En hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Als ik eventjes, ik ging eventjes bij de blokker langs en er stonden zulke hoofden. Van die grote hoofden, van bepaalde religies die daar verkocht worden, gewoon om in je tuin te zetten. Nota bene. Dat doe je nooit met zo'n ding, zo'n beeld. Dat zet je nooit in je tuin op de grond. Die zet je altijd op een hoge, een verhoging. Dat doe je helemaal niet. Maar goed, hier doen we dat wel dus blijkbaar. In ieder geval, daarom heeft God in hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene, beelden en dingen en stenen, in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Dat zegt de Bijbel in Romeinen. God kun je zien in mij en in jou, in de schepping. Hoe kunnen we nou zo dom zijn om beelden te gaan aanbidden? Hij leeft toch en hij is hier en hij is in ons. Daar hebben we geen beeld voor nodig. Wij zijn een deel van dat beeld. Maar laat ik hier stoppen, want het lijkt wel of ik ga preken. Terug naar het onderwerp, de drie wijzen of de drie koningen. Sommigen beweren dat we uit Arabië komen, anderen zeggen we komen uit Babylon. Maar wat doet het er eigenlijk toe? We zijn toch uit het Midden-Oosten getrokken om een goede reden? En sindsdien kan ik mijn mond niet meer houden. Ik ben in vuur en vlam voor hem. In jullie Oude Testament vind je een aantal profetieën die over ons zouden kunnen gaan. Bijvoorbeeld Psalm 72. De koningen van Tarsus en de kustlanden laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba laten zij ook hem schatting afdragen. Dat gaat over ons. Wat we meebrachten uit Perzië was goud, want dat hadden ze niet in Israël. Goud kon er niet gedolven worden. En zo had Maria dus wat om haar eerste maanden door te komen. Ze moest ook nog vluchten naar Egypte, dus ga maar na. Ineens waren Jozef en Maria dus miljonairs en ze snapten er niets van. Hoe kon het nou, van arme sloepers tot miljonairs? Maar zo gaat dat vaak met Gods plannen, die zijn ondoorgrondelijk. Je snapt het soms niet. Daarnaast, naast goud, brachten we wierook. Dat is een soort hars van een boom, de Boswellia sacra. En u ziet hem daar. En ik sta daarbij, bij die boom, als u goed kijkt. Hè? Ja? En dat werd ook gebruikt als heilige zalfolie in Exodus. Heilige zalfolie, wierook vanuit die boom. En het vertegenwoordigt iets van bijzondere grootheid. Een hoge priesterlijke olie waarmee je gezalfd kunt, alleen de priester gezalfd kan worden. En ook brachten we nog mirre. Mirre werd gebruikt bij de priesters als heilige olie, maar ook om lichamen te balsemen na de dood. En eigenlijk was dat een voorteken van zijn dood, die in de plaats zou zijn van ons allemaal. En als ik terugkijk, kan ik het met al die profetieën eens zijn. Alhoewel ik mezelf geen koning noem, maar alleen maar een ambassadeur van de Persische koning. Ik weet trouwens dat een andere koning hem ook nog eer bewezen heeft. En dat was, die wordt niet in het Nieuwe Testament genoemd, maar dat was koning Tiridates van Armenië. Ook weer een collega van een collega. Ik was op zoek naar de morgenster. De morgenster die in Openbaringen, van jullie boek Openbaringen, wordt genoemd. Hij zegt daar, ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De stralende morgenster. Ik kan je nu wel vertellen dat wij hem hebben gevonden, de morgenster. Hij is een ware koning, een echte. Was toen nog een kleine baby die het in zijn luiers deed. Maar oh, hoe bijzonder is dit kind geworden? En was het eigenlijk al? Je zult je wel afvragen hoe wij hem nu hebben kunnen vinden. Nou, wij gingen helemaal van Eilat, de hele koninklijke highway af. Je kunt het vergelijken met de autobaan naar het noorden, maar dan op een kameel natuurlijk, hè? Het gaat niet regelrecht naar Jeruzalem, maar wel stukken sneller dan door de bergen. En ik weet niet meer hoeveel maanden we op onze kamelen hebben gehobbeld, maar het waren er vele. Toen trokken we de Jordaan over en een beetje naar het zuiden, slechts 8 kilometer, en daar lag Bethlehem. Dat is de plaats waar de ster boven stil bleef staan. En we vertrokken weer door de bergen, want Herodes probeerde ons te vinden, zijn soldaten. Die hebben we ontweken door de bergen terug te gaan, langs de bergen, daar konden ze ons niet vinden. En Jesaja zei, op een dag zal de telg van Jesse, dat is een klein kind, klein achterkleinkind van Jesse, van Isaï, als een vaandel voor alle volken staan. Het zal een vaandel zijn. Dan zullen alle volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. Nou, dat was het. En dat is het. Ik was een miserabel mens voordat ik hem leerde kennen. Een miserabel mens. Je mocht denken dat ik een van de wijzen ben, of was. Maar je weet wel hoe dom wij mensen zijn die menen wijs te zijn. We hebben zo onze heimelijke zonden, onze zogenaamde witte leugentjes, onze excuses en noem maar op. Maar op zekere dag heb ik me besloten om me naar hem te richten. Dat was toen ik aan zijn voeten viel, omdat ik met eigen ogen gezien heb wat hij deed voor de hele mensheid en ook voor mij. Hij gaf zichzelf over aan de dood om ons leven te brengen. Leven voor ons. Leven en eeuwigheid nog wel. Wat een machtige God hebben u en ik. U gelooft het toch, of niet, wat ik hier sta te verkondigen? Ik dacht het wel, hè? Ja. Oké, goed. Eén iemand krijgt het. Nu vraag ik jullie, wat gaan jullie, zeg maar, als we het over de komende feestdagen hebben, wat gaan jullie aan jullie koning geven? Hij vraagt niet om offerandes. Hij vraagt niet meer om wierook, mirre of wat dan ook. Zelfs niet je geld en niet je goed. Romeinen 12 vers 1, broeders en zusters, dat zijn jullie ook dus, hè? Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Omarmen wie God voor jou wil zijn is het allerbeste. Omarmen wie hij voor je wil zijn. In de message wordt het zo omschreven. Ik doe het even in het Engels. En als nodig is, vertaal ik het. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God and you'll be changed from the inside out. Let op God, niet op jezelf. En pas je niet zo aan je cultuur aan dat je niet meer hoeft na te denken. Vestig je aandacht op God en dan zul je veranderd worden van binnenuit. Hij wil jou. Hij wil niet je goud of je zilver. En ook niet met wierook of zo. Wat ga jij aan hem geven deze kerst? Dit kerstfeest is opnieuw een kans om een beslissing te maken voor hem. Als je denkt dat je een koning bent, dan heb je het helemaal mis. Er is hier iemand inderdaad die de naam de koning draagt, maar hij is fout. Hij is helemaal geen koning. Er is maar één koning, Jezus. En onze taak is om ambassadeur te zijn van zijn liefde. Misschien wilt u ons daarin ondersteunen. Dat kan eenmalig door bijvoorbeeld een sieraad te kopen daarachterin. Of meermalig door een maandelijkse donatie. Gooi dat maar eens in gebed, wat u gaat doen. Op mijn zoektocht namelijk heb ik hem gevonden. En ik was een van de eerste gelovigen. Ik was een van de heidenen. En ik behoorde niet eens tot zijn volk. Maar hij verkoos mij om eeuwig leven te geven. Toen ik mij overgaf aan hem. Aan jou de keus vandaag. Het staat toch vast, het staat dus vast dat er wel mensen zijn, dat er wel mensen in kunnen binnengaan, zegt Hebreeën 4. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd was, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, en dat is de zondag eigenlijk, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, langere tijd later David heeft laten zeggen, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig. Luister. En ik zeg vandaag, volg de morgenster. En eeuwig leven wordt je gegeven. Verlies jezelf en win hem. Dan komt het goed. Kerst komt voor jou om daarover na te denken. En dan te beslissen opnieuw voor hem. Hij slaat klaar om je met open armen terug te ontvangen. Of voor de eerste keer. En ook voor verloren zonen en dochters is plaats in zijn herberg. Ik moet weer naar mijn kameel, want die heeft grote dorst. Maar ik hoop dat u iets met deze boodschap gaat doen. En het niet in uw vestzakje stopt. Dank u wel.